Dus en meisjes, dat jullie er allemaal zijn gekomen. Het is 10 uur. En jullie hebben al gezien daar links en rechts van je, voor, aan de zijkanten, daar een hoop mensen zijn. En daar zijn we allemaal erg blij om. Ik heet u allen hartelijk welkom op ons kerstfeest van de zonderschool. We hopen ook vanmorgen samen dat heilsfeit te gedenken, de Heer Jezus op aarde is gekomen. Jongens en meisjes, toen ik vanmorgen ook hier weer naartoe kwam, toen dacht ik wat heerlijk. Je zag buiten de zon die scheen weer. Wat staat die zon heel ver, hè? Dat is een eind bij ons vandaan. Duizenden en duizenden kilometers ver. Daar aan de hemel, daar schijnt die zon. En toch, als die zon nou heel ver weg is, eigenlijk is die ook wel een beetje dichtbij. Want als jij buiten staat en de zon schijnt, dan voel je die heerlijke stralen van de zon. Dat is heel anders bijvoorbeeld met de regenboog. Hè? Die heb je ook wel eens gezien. Hè? Zo'n donkere lucht daar is en je ziet daar de regenboog staan. Dan kun je alleen maar kijken naar die prachtige kleuren, maar je voelt er verder niks van. En ineens is daar die regenboog, die is weer weg. Nou, het kerstevangelie, de verkondiging van de Heere Jezus dat hij op de aarde is gekomen, dat is niet als een regenboog die je zo even ziet en dan is die weer weg. Ik hoop dat ons kerstevangelie, het samen zijn hier mag zijn, net als bij de zon, die geeft warmte, die voel je. Kun je dat dan voelen? Ja. We zijn blij dat er zo'n hoop mensen ook hier zijn, hè? En jullie hebben al gezien dat hier staat van alles. Ja, en wat hier staat, dat zien jullie wel niet, maar dat krijg je allemaal nog wel. En je weet het al, wat dat zal zijn. En dan zeg je, oh fijn zeg, wat ik daar allemaal zie en dat is mooi. Als dat er nou eens niet stond, als dat nou allemaal eens weg was, dan was er zeker niks aan. Ja, toch wel. Het gaat toch niet om die zak, het gaat toch niet om dat mooie boek. Waar gaat het nou eigenlijk om? Jongens en meisjes hiervoor, wat is nou het belangrijkste van kerstfeest? Dan mag jij zeggen. Dat de Heer Jezus geboren is. En als we nu hier zijn en we mogen dat gaan gedenken en we zijn een hoop mensen bij elkaar. En als de Heer Jezus nou eens hier, als de Heer niet bij ons aanwezig zou zijn. Maar dan is het, dat is maar arm. Wat hebben we dan? Ja, een boekje. Een zakje. En dat is dan alles. En dan straks het kerstfeest voorbij, dan hebben we een boekje over. Nee, ik hoop dat de Heer Jezus ook hier bij ons zal zijn. Vanmorgen hier in de kerk. Kun je dat dan merken? Ja, natuurlijk kun je dat merken. Dat kun je voelen. Als de Heer met zijn Heilige Geest bij ons wil komen, ook in de kerk, ook in je hart, dan voel je dat van binnen. Nou, dat zou een fijn kerstfeest zijn. Als we zo bij elkaar mogen zijn en we mogen voelen die warmte, dat de Heer ook in ons hart zou willen zijn. Daar gaan we ook om vragen straks. Maar eerst gaan we daarvan zingen. Want als we ook daar iets van mogen kennen in het hart, dan gaan we daarvan spreken. Dan gaan we daarvan zingen van zijn wonderen. Dat doen we. Psalm 105, het eerste en het vijfde vers. Looft, looft, verheugt, de Heer der Heren aanbidt zijn naam en wilt hem eren. En als we dat gaan zingen, dan is er ook nog een collecte. Die is bestemd voor ons eigen zonderschoolwerk. Nogmaals, allen hartelijk welkom. Ook de luisteraars thuis via de kerktelefoon. En we hopen dat we met elkaar een gezegende uren mogen hebben. Jongens en meisjes, nu gaan we eerst bidden. En dan weten jullie het wel. Dan zitten we allemaal rechtop. Dan zitten we eerbiedig. Dan vouwen onze handen. Sluiten onze ogen en we zijn stil. En we luisteren goed mee en we bidden mee. Eerbiedig allemaal. Heere in de hemel. U woont heel hoog, heel ver bij ons vandaan. En toch ziet u ons hier allemaal zitten. U ziet iedere bank. En u ziet iedere jongen en elk meisje. Iedere man en elke vrouw. En u weet wie wij zijn. U kent al onze namen. U weet waar we wonen. U kent de adressen. U weet of we 4 jaar zijn, 5 jaar, 6 jaar, 10, 20, 50, 70, jong en oud. U ziet ons, u kent ons. En al woont gij nu heel ver weg, toch kunt u heel dichtbij komen. Ja, zo dichtbij, dat het niet dichterbij kan. U wilt, u kan, met uw woord in ons hart wonen. Heren, zou u ook dat deze morgen willen doen? Dat gaat niet vanzelf bij ons uit. Want u weet wel, wij hebben allen een boos hart. Een hart dat zegt, gaat u maar van ons weg. Want wij willen niet dat u koning over ons wilt zijn. Heren, dat kunt u alleen anders maken. Als u dat harde hart van ons, jongens, meisjes, mannen en vrouwen, met uw woord gaat bewerken, dan wordt zo'n hard hart zacht gemaakt, week gemaakt. Ja, dan wilt gij harde harten zo doen veranderen, dat het woord er wel in kan, en in zulke harten, daar kunt gij in wonen. Heren, wilt u dat ook vanmorgen doen? Harde harten verbreken en met uw evangelie, met uw woord, door uw geest een plaats nemen in ons hart. Als dat gaat gebeuren, dan wordt alles anders. Dan breekt er een nieuw leven aan. Heren, op de kalender, daar heeft op 21 december gestaan, de winter begint. Maar als op 26 december u in het hart komt, dan breekt de lente aan. Lente in het geloofsleven. Dan gaat het nieuwe leven beginnen. Zou het vandaag bij ons lente mogen worden? Dat zou alleen maar tot eer en verheerlijking van uw grote naam kunnen zijn. Schenkt u dat uit genade. Heren, wij denken aan die jongens en die meisjes die hier niet kunnen zijn. En dat kunnen ook vaders, moeders of anderen zijn die graag hier wilden komen, maar niet aanwezig zijn. Velen zijn ziek. Ook van het personeel van de zonderschool zijn er een viertal niet hier die thuis moesten blijven door ziekte. Heren, gedenkt u ze allen. Maakt u ze weer beter. Wees met hen die vanmorgen hier wat moeten opzeggen. Wilt u ze ook helpen? Gedenk hen die moeten vertellen. U weet dat daar altijd tegenop wordt gezien. Maar als u helpt, Heren, dan kan het wel vanzelf gaan. Geeft u dat vertrouwen in het hart. En schenk gij ook daarover uw onmisbare zegen. Dat dat woord centraal mag staan. En dat dat woord ook zijn uitwerkingen in menig hart, kon het zijn in alle harten, zou mogen doen gaan. Heere, bewaar ons ook voor het verkeerde. U weet hoe gemakkelijk wat dat gaat en kan gaan. Om verkeerd te denken of verkeerde dingen te doen of te zeggen. Geeft u een hart dat nee wil zeggen tegen boze stemmen die naar boven kunnen komen. Wilt u ons helpen, Heere, tegen het boze te strijden. We leggen dit alles voor u neer. En ook in de dank. Want als wij bijna aan het einde van het jaar zijn gekomen en we terug mogen kijken, dan past het uw naam ook te danken. Wat zijt gij goed voor ons geweest. Voor ons, jongens en meisjes, mannen en vrouwen. En we denken dan in het bijzonder aan ons als zonderschoolkinderen en als personeel. Een jaar lang mochten wij weer hier bij elkaar komen, zondag op zondag. Het woord mocht gestrooid worden als zaad. Heere, wilt u voor de wasdom zorgen en onze dank aanvaarden voor dat vele goede wat u ons hebt geschonken. Wij moeten beleiden dat het met veel gebrek, met veel tekortkomingen is geschied. Heere, wilt u dat wegnemen en het goede achtervolgen met uw zegen. Gedenk aan de mensen die thuis met ons meeluisteren. Misschien gaan hun gedachten wel uit naar die tijd dat ze hier ook in de kerk konden zijn met kerstfeest. Nu moeten ze thuis zijn, ze zijn oud. Heere, schenk die ware kerstvreugde ook bij hen in het hart te beleven. Ja, leer ze dat kleine woordje, maar spellen u. U is heden geboren de zaligmaker. Wat zou dat rijk zijn? Als u dat hen ook nog wilt leren. Heer, we willen opnieuw aan u vragen. Wilt gij vanmorgen onze leidsman zijn? En schenken wat nodig is en uw zegen niet onthouden. Om Jezus wil. Amen. Dan wil ik hier graag 6 kinderen hebben. Ik denk dat ze wel weten wie dat zijn die zo dadelijk Matthäus 2 gaan opzeggen. Meisjes die in de banken zitten, die weten nog wel waarom er zo'n opening was. Hè? En strakjes laat goed merken dat je het weet, hè? Waarom die opening ertussen zit. Dan gaan we nu beginnen en dat doen we door eerst jongens en meisjes te zingen. Nu daagt het in het oosten.
Was de Bethlehem gelegen in Judea in de dagen van koning Herodes. Zie enige wijzen uit oosten zijn te Jeruzalem aangekomen, zeggende, waar is nu de geboren koning der Joden? Want we hebben gezien zijn ster in het oosten en zijn gekomen om hem te aanbidden.
De koning Herodes nu dit gehoord hebbende, werd ontroerd en heel Jeruzalem met hem. En bijeenvergaderd hebben al de overpriesters en schriftgeleerden des volks vraagd van hem waar de Christus zou geboren worden.
En ze zeiden tot hem, te Bethlehem in Judea gelegen, want alzo is geschreven door een profeet. En gij Bethlehem, gij land Juda, zijt geen de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal.
Toen heeft Herodes de wijze heimelijk geroepen en vernam naastiglijk van hem de tijd wanneer de ster verschenen was en hem naar Bethlehem zendde, zeide, reis heen en onderzoek naastiglijk naar het kindeken en als gij het gevonden zult hebben, boodschap het mij, omdat ik ook komen en alszelf aanbidden. En zij, de koning gehoord hebbende, zijn heen gereisd en ziet de ster die zij het oosten gezien hadden, gingen voor, totdat zij kwam en stond boven de plaats waar het kindeke was. Toen zij nu de ster zagen, verheugde zij zich met grote vreugde.
En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het kindeke met Maria zijn moeder. En nedervallende hebben zij datzelfde aangebeden. En hun schatten open gedaan hebben, brachten ze hem geschenken, goud en wierook en mirre. En door goddelijke openbaring, vermaand zijnde in een droom, dat zij niet zouden wederkeren tot Herodes, vertrokken zij door een andere weg weder naar hun land.
Donkerder en donkerder in de stad. Als je goed zou kijken, zou hier en daar, zou achter de ramen het kaarslicht al gaan branden. Buiten werd het steeds donkerder en binnen gingen de lichtjes aan, het kaarslicht. En als we door het stadje zouden lopen, dan was het heel stil. Vergelijken dat met nu, nu hoor je al licht een auto en soms een vliegtuig door de lucht gaan. Maar in die tijd, waar we nu over spreken, waren die dingen er nog niet? Waren er nog geen auto's? Waren er nog geen vliegtuigen? Reden er nog geen brommers door een stad heen? Was het heel stil. Het enige waar ze zich mee vervoerden, was een kameel of een ezel. Nou, en die ging in het donker niet meer op pad. Het donkerder en donkerder. Maar toch, als je goed zou luisteren, hoorde je toch nog stemmen buiten. Stemmen buiten in het donker? Ja, inderdaad. Je hoorde stemmen. De huizen in het stadje waar ik het over heb, hadden platte daken. Niet van die puntdaken zoals wij kennen, van die platte daken. En daar kwamen die stemmen vandaan. Ja, maar als het donker wordt, ga je toch niet buiten meer zitten, het wordt kouder. Nou, maar daar wel, waar ik het over heb. Hier hoorde ik wel stemmen in het donker. Want weet je van wie die stemmen waren? Het waren stemmen van hele knappe mensen. Hele wijze mensen zelfs. En die deden iets heel erg moeilijks. Die keken naar de sterren. Kijken naar de lucht. Wat daar allemaal gebeurde. En wat ze daar allemaal zagen. En daarom horen wij nu die stemmen van die mannen. En als je naar de sterren wil kijken. Ja, dan kan je niet zo gaan staan. Hè? Dan zie je niks. En weet je hoe die mannen dat deden? Die lagen op hun rug. Op dat platte dak. En keken zo naar boven, naar de lucht. Ik kan wel begrijpen, ja, dan zie je alles. Alles in de lucht konden ze zien. En deze nacht, nu ze weer aan het kijken zijn, zijn er geen wolken. Dus ze kunnen alles heel goed zien. En ze praten met elkaar. Dat is wat we hoorden, die stemmen. En als ze zo liggen, dan zijn ze aan het kijken naar de sterren aan de hemel. En wat er allemaal verandert. En wat er allemaal plaatsvindt. En ze overleggen met elkaar, want ze waren zo slim. Dat ze aan de sterren en aan de verschillende dingen aan de hemel konden zien. Wat er misschien zou gaan gebeuren. Of wat er zou plaatsvinden. Allerlei conclusies trokken ze uit de stand van de sterren. Ik denk dat jullie ook wel de sterren gezien hebben, toch? Als het heel donker is. En niet te veel licht brandt in de omgeving. En je kijkt dan omhoog. En er zijn geen wolken. Ja, dan zie je de sterren. Nou, deze mensen ook. En daar lagen ze hoor. Op hun ruggen. Naast elkaar. Al pratend. Zie jij wat? En wat zie jij? En wat zou dit zijn? En wat zou dat zijn? En dat horen we. Maar opeens zegt er een, nee maar, kijk nou eens. Moet je dat zien? Dat hebben wij nog nooit gezien. En hij stoot de ander aan naast hem. Hij zegt, kijk daar. Maar die hadden het ook al gezien. Zo bijzonder. Nee, deze ster die ze nu zien, hadden ze nog nooit gezien. Nee, dat kon ook niet, dat ze die eerder gezien hadden. Want die ster die kwam er niet zomaar. Weet je wie die ster daar liet komen? Dat weten jullie wel, hè? Ja, ik zie jullie allemaal al knikken en ik zie vingers. Daar zorgde de Heere zelf voor. Die zorgde ervoor dat deze wijze mannen in dat verre land, ver van het land van Israël vandaan, dat die deze bijzondere ster zagen, hoog aan de hemel. Maar zo bijzonder dat ze wel zeiden van dit is niet zomaar een ster, dit is een heel bijzondere ster. En deze ster heeft dan ook zeker iets te betekenen. En weet je wat zo'n groot wonder ook was? Dat deze mensen, hoewel ze in een heidens land woonden, zij begrepen wat deze ster, wat dat inhield. En weet je hoe ze dat wisten? Heel lang geleden was er eens iemand geweest die had er over geprofeteerd. Biliam. Ik denk dat de oudere kinderen het zeker weten. Misschien de jongeren nog niet helemaal. Maar Biliam had geprofeteerd dat er een ster zou komen uit Jacob. Weet jullie wel, jongens? En daar denken deze wijze mannen aan. Ze zijn voor niet voor niets zo wijs. Dat weten we. En als jullie ook nog kunnen herinneren dat Daniel, weet je wel, Daniel van de leeuwen, dat hij ooit ook daar gewoond heeft. En wat zou die allemaal niet verteld hebben in dat volk? Ik kan wel begrijpen dat hij verteld heeft dat er eens iets zou gaan gebeuren. Dat er een koningskind zou geboren gaan worden. Dat wisten deze wijze mensen ook. Dat begrepen ze ook. En nu ze deze ster zien, nu is het voor hun duidelijk. Dit is het tijdstip dat die koningszoon bij de Joden geboren is. Ze twijfelen niet. En ze gaan niet discussiëren, zal het wel waar wezen? Nee, ze weten het is zo. En dat weten ze niet vanuit zichzelf. Maar ook daar zorgt de Heer voor. Hij geeft die wijsheid in hun hart. Dat de zoon, de koningszoon, de zoon van God, geboren is. Ja, en wat nu? Je kan voorstellen, ze raken er even niet over uitgepraat. Over de ster die daar boven hun hoofd verschenen was. En wat moeten ze nu gaan doen? Weet je wat ze gaan doen? Ze gaan op reis. En ze wachten daar niet lang mee. Nee, zo gauw als het licht is, de andere dag. Hebben ze hun kamelen. Hebben ze volgeladen met geschenken. Want het is een koningskind. En een koningskind moet geschenken hebben. Hebben ze volgeladen. En ze gaan op reis. Ze gaan op stap. En waar gaan ze naartoe? Naar het land van Israël. En ze nemen afscheid van hun vrienden en bekenden in de stad. En zeggen, we hebben zijn ster gezien. En wij gaan naar die koningszoon toe. En wij zullen hem gaan aanbidden. En zo geschiet. De mannen gaan op stap. De kamelen zijn geladen. En daar gaan ze. Ja, dan moeten jullie niet denken dat het zomaar een klein reisje was. Van dat ze daar eventjes snel naartoe konden lopen. Nee, dat heeft dagen en dagen geduurd. En als we moeten nagaan, als we weten de kennis die we nu hebben, heeft het waarschijnlijk al weken geduurd. Voordat deze wijze mensen daar in het land van Israël aan kunnen komen. En dan gaan ze op stap. Je kan je voorstellen, als je op stap gaat, 's nachts is het daar heel erg koud. En overdag is het daar heel erg warm als de zon op hun hoofden brandt. En ze gaan verder. En verder. En misschien zijn ze soms zo bang geweest in die woestijn. Dat ze dachten, misschien komt er wel een wild dier aan. Of wie weet wat eraan komt. Maar toch, ze zouden en ze wilden verder en verder. En zo komen ze eindelijk na weken aan bij het land van Israël. En als jullie nu naar een koningskind willen gaan, als dat geboren is, waar zouden jullie dan gaan zoeken? In een heel klein dorpje? Of in een hele grote stad? Dat weten jullie wel, hè? Ja, niet zo ziet al, met zijn handen zo. In een hele grote stad natuurlijk. Want een koning gaat nooit in een heel klein dorpje wonen, niet? Nee. Bij ons de koningin, die woont ook in de grote stad, hè? In Den Haag. Ja. En dat wist deze wijze man ook. Als wij een koning moeten zoeken en een koningskind, dan moeten wij in een grote stad wezen. En waar gaan ze dus naartoe? Naar welke grote stad gaan ze op reis? Naar Jeruzalem. Daar gaan ze op af. Want ze verwachten dat ze daar de koning, de geboren koning van de Joden kunnen vinden. En zo gaan ze verder en verder. En op een gegeven moment, jawel hoor, dan zien ze daar voor hun de grote stad Jeruzalem liggen. En ze gaan langs ze verder en verder. En dan komen ze dichter bij die stad. En wat ze eigenlijk verwacht hadden, dat ze misschien al van verre zouden kunnen zien, dat het groot feest zou wezen in de stad. Dat ze misschien wel vlaggen zouden zien, of misschien wel een hoop muziek zouden horen. Dat horen ze niet. Maar ja, ze zijn nog ook zo ver van de stad. Dat kan natuurlijk nog wel. En zo gaan ze verder en verder en komen bij de stad aan. En als ze dan bij de poort van de stad binnenkomen, ja, dan toch betrekken hun gezichten wel een beetje. Als we zo eens door de poort heen kijken en zo de straten in kijken. Ja, het is wel een grote stad en er lopen best wel veel mensen. Maar om nou te zeggen dat het daar feest is, nee, helemaal niet. Het ziet er helemaal niet feestelijk uit. Ja, maar de wijzen, ja, die snappen het niet. En die gaan de stad in en die gaan ook naar de mensen toe. En die vragen er ook, waar is de geboren koning der Joden? Want we hebben gezien zijn ster. Weten jullie wel in het begin? Die ster. In het oosten hebben wij die ster gezien. En we zijn nu gekomen om hem te aanbidden. En de mensen in de stad, die kijken eens naar elkaar. Die halen hun schouders eens op. Wat gebeurt hier nou toch? Ja, als ze die mensen zien, ze kunnen wel zien aan die wijze mensen en aan hun beesten, dat het niet zomaar een stel hele arme mensen zijn. Nee, het zijn hele rijke mensen. En ze kunnen ook wel begrijpen dat die mensen ook niet zomaar gekomen zijn. Ja, ze snappen er eigenlijk niets van. Aan de ene kant zien ze die wijzen, dat die gekomen zijn. En aan de andere kant, zij weten van niks. En het gaat als een lopend vuurtje door de stad heen. Heb je het al gehoord? Vanmorgen zijn er van die hele rijke, wijze mensen gekomen. En die hebben het gehoord. Die hebben gesproken over een koningszoon die geboren zou zijn. Want we hebben een ster gezien. Maar de mensen, ja, ze weten het niet. En waar moeten ze nu naartoe? Dat horen ze ook niet. Dan gaan we in die stad kijken. Ja, jullie hebben straks wel gelijk. Toen je iets zei van, in een hele grote stad, daar moesten ze wezen. Daar woont de koning. Nou, dat is inderdaad waar, hoor. Want zullen we eens in de stad gaan kijken verder? Inderdaad. Er staat een heel mooi paleis. En in dat paleis is inderdaad een koning. En als je die zijn gezicht ziet nu, want die had ook iets gehoord. Een koningszoon was er geboren. Nou, hij was koning. Koning Herodes. En hij had het gehoord. De koning was een koningszoon geboren. En als je dat nu hoort, over zijn gezicht vergramd. En hij gaat heen en weer lopen. En denken, wat is er nu toch gebeurd? Hoe kan dat nu dat ik dat niet weet? En hij denkt en hij peinst zich eigen suf. Want deze Herodes, ja, hij was de koning. Hij was de baas nu in dit land. Maar die was zo bang dat er iemand anders zou komen die hem eventueel van die troon zou afgooien. Want dan zou hij geen koning meer zijn. Dus hij had van alles er al aan gedaan dat dat niet kon gebeuren. Ja, het was zelfs zo dat hij zelfs zijn eigen kinderen had hij om het leven gebracht. Zo bang was hij dat hij van de troon af zou moeten. En als de koning Herodes nu dit gerucht hoort, een koningszoon geboren, ja, dan schrikt hij. En hij weet eigenlijk niet wat hij doen moet. Maar dan gaat hij iets doen wat hij normaal nooit doet. Hij gaat naar de tempel. Nou, daar kwam hij anders nooit. Of bijna nooit. En hij vraagt daar of de schriftgeleerden, dat zijn de mensen die heel veel van de Bijbel weten, of die eens bij hem in het paleis willen komen. Nou, zo gebeurt. Komen al die wijze schriftgeleerden, die niets anders doen dan altijd in de Bijbel lezen, die komen daar het paleis in van de koning Herodes. En koning Herodes staat daar en zegt: ga zitten, mensen. En dan vraagt koning Herodes: weten jullie misschien waar de Christus zou geboren worden? Koning Herodes, hij wilde er niets van deze koning weten. Maar hij noemt hem wel de Christus. Dus eigenlijk weet hij dat hij wel geboren zou worden. Weten jullie dat? Waar die Christus geboren zou worden? Vraagt hij aan deze wijze mensen. Ja, en die schriftgeleerden vinden het helemaal niet moeilijk. Die hebben de schriften zo bestudeerd. En ik denk zelfs dat hier de kinderen het wel weten. En de oudere kinderen weten het helemaal. Want die hebben dat geleerd en zojuist ook nog opgezegd. De profeet Micha, die had toch dat geprofeteerd waar de Heer Jezus geboren zou worden. Dus, ja, die mensen vinden het helemaal geen moeilijke vraag. En die zeggen ook gelijk tegen koning Herodes: ja, maar dat is toch helemaal niet moeilijk, koning. In Bethlehem, dat heeft Micha toch gezegd, daar zou Christus geboren worden. Te Bethlehem, in Judea gelegen, want alzo is geschreven door de profeet: en gij Bethlehem, gij land Juda, zijt geenszins de minste onder de volken vorsten van Juda. Want uit u zal de leidsman voortkomen, die mijn volk Israël wijden zal. Zie je nou, koning Herodes? In Bethlehem. Daar zal hij geboren worden. Dankjewel, o mannen, voor jullie uitleg. Ik ben blij dat ik dat weet. En de schriftgeleerden verlaten het paleis weer. En koning Herodes, hij gaat weer heen en weer lopen. En hij gaat weer denken: wat zal ik nou toch moeten doen? Wat moet ik hier nou toch aan doen? Stel je voor dat het nou eens echt waar is. En stel je voor dat dit echt de nieuwe koning voor het land zou worden, die in mijn paleis zou komen. En zo denkt die koning verder en verder. En de wijzen, die ondertussen nog steeds in Jeruzalem lopen, ja, die waren ook nog niet verder gekomen. Die hadden dat wel gevraagd aan de mensen, maar die kregen daar toch geen echt antwoord op. En wat doet koning Herodes nu? Die gaat een beetje stiekem doen. Die stuurt een bode, een dienstknecht van hem, stuurt hij naar die wijzen toe, die daardoor de straten van Jeruzalem lopen, en die vraagt of ze op het paleis willen komen. En zo gebeurt. Zo komen die prachtige wijze mannen, zagen er prachtig uit, die komen in het paleis van koning Herodes. En dan gaat koning Herodes vragen. Eerst zeggen de wijzen: ja, wij zijn gekomen, want er is een koningszoon geboren. En we willen het gaan aanbidden. Maar we weten niet waar die is. En koning Herodes, weet je wat hij zegt? Ja, ik zou eigenlijk ook wel die koningszoon willen gaan aanbidden. Maar ik weet nu waar die geboren is. Ik heb gehoord van de schriftgeleerden, staat in onze Bijbel, in Bethlehem. Als jullie daar nou naartoe gaan, naar Bethlehem, en jullie gaan voor mij dat kind zoeken, en als jullie dan dat kind gevonden hebben en aanbeden hebben, dan moeten jullie wel weer naar mij terugkomen. En als ik dan hoor van jullie waar jullie dat kind gevonden hebben, kan ik er ook naartoe en ook dat kind gaan aanbidden. Nou, misschien zeggen jullie wel: nee, maar dat is goed van die koning Herodes. Is dat echt goed? Nee, koning Herodes had een heel ander plan. Hij zei dit zo tegen die wijzen: gaan jullie maar zoeken, en als jullie het gevonden hebben, dan moet jullie het mij laten weten. Dan kan ik er ook naartoe. Maar zou hij naartoe gaan om dat kind te gaan aanbidden? Nee, zeker niet. Hij zou dat kind om willen brengen. Eigenlijk is het wel erg, vinden jullie niet? Komen de wijze mannen uit een heidens land, die komen het volk van Israël, die komen Jeruzalem vertellen dat er een kind geboren is. En de schriftgeleerden die weten zelfs waar het kind geboren is, namelijk in Bethlehem. Herodes de koning zegt ook dat het kind geboren is en noemt hem zelfs de Christus. En wat gebeurt er? Het volk van Jeruzalem blijft waar ze zijn. En die gaan niet naar dat kind toe. Koning Herodes, die hoort alles aan. En die maakt zijn plan alleen maar om eventueel het kind om te brengen. Gaat ook niet naar Bethlehem toe. En de schriftgeleerden, eigenlijk waren dat toch de mensen die het volk moesten leiden in de dingen. Ook zij gaan niet naar Bethlehem toe, maar ze blijven in de stad. Ze helpen de wijzen wel verder, maar zelf gaan ze niet. Is dat niet erg? Ze weten dat het kind geboren is, want ze horen het van, zelfs van heidense mensen uit een heidens land komen. En toch blijven ze in de stad. Ze gaan niet naar dat kind toe. Daar gaan de wijzen de stad uit. Ik denk dat ze wel veel te vertellen hebben tegen elkaar. Denken jullie niet? Ze hadden gehoopt een stad vol van feestvreugde. Ze hadden gehoopt het koningskind te vinden. En ze hebben het niet gevonden in deze stad. Ze hebben wel gehoord waar ze het kind konden gaan vinden. Maar niemand gaat met hen mee. Iedereen laat hen alleen gaan. En daar gaan ze. En als ze buiten de stad zijn, richting Bethlehem, dat was niet zo ver, was maar 2 uur lopen, dan zijn ze nog maar even op pad. En ze zijn gewend om naar boven te kijken, deze mensen. En als ze dan weer naar boven kijken, weten jullie wat ze dan weer zien? Dat weten jullie wel, hè? De ster, daar is die weer. De Heere zorgt ervoor dat ze op de goede weg zijn, dat ze dat weten. En ze zien de ster en ze zeggen tegen elkaar, zie je wel, daar is de ster. We gaan de goede kant op. En het wonderlijke is nu, dat de ster die boven hen staat, die gaat hen voor. Dus ze hoeven helemaal de weg niet meer te weten. De Heere wijst hun de weg. De Heere wijst hun de weg naar zijn kind. Ze hoeven alleen maar de ster te volgen. Ze hoeven alleen maar achter die ster aan. En dat doen ze ook. Achter de ster aan. Af en toe kijken ze omhoog. Gaan wij nog goed? Jawel, we gaan de goede kant op. Ze gaan verder en verder. En dan komen ze aan bij het plaatsje Bethlehem. Ja, daar zou het kind geboren zijn. En de ster, die gaat hen voor. En op een gegeven moment stopt hij. En waar stopt hij? Precies daar, boven het huis, waar de Heer Jezus op dat moment was. Ja, hij was niet meer in de stal op dat moment waar hij geboren was. Want is dan weer ietsje later, weet je, want die wijzen hadden een aantal weken moeten reizen. Dat hebben we straks gezongen, dat duurde best lang, hè? 3, 4 weken wel. Dus de Heer Jezus woonde nu met Jozef, zijn vader en zijn moeder, Maria, in een huis. En de ster, die stopt boven het huis, waar de wijzen hem kunnen vinden. En dan gaan de wijzen, ze kloppen aan. En ze worden binnengelaten. Ja, de herders waren op bezoek geweest in de stal. Maar het volk van Israël, waren die al veel op bezoek geweest bij Jozef en Maria? Nee, die wilden niets ervan weten. Maar de herders hadden het wel verteld. Maar er werd minachtend over gedaan. Ach, de herders maar. En de wijzen zijn nu gekomen. En ze komen binnen. En dan zien ze inderdaad een koningskind. Ja, het is niet in een mooi paleis. Het is niet wat we misschien zouden verwachten. In een heel mooi paleis. Met een hele mooie wieg. En met hele mooie kleren. Nee, dat zien we niet. We zien eenvoudige mensen. Jozef, Maria en het kind. En dan, als je die wijzen en al die rijke mensen met prachtige kleren aan, als die dit zien, de vader en de moeder en het kind, weet je wat ze dan doen? Dan gaan die grote mensen, die gaan door de knieën heen en die gaan op hun knieën. En dan kunnen ze maar 1 ding nog doen. Dat is dit kind aanbidden. Want zij zien in dit kind niet zomaar een kind. Nee, zij mochten door dat de Heer dat in hun hart gaf, mochten zij in dit kind zien Jezus. En Jezus, weet je wat die naam betekent? Ik zal mijn volk zalig maken van mijn zonden. Dat mogen deze wijzen mogen zien. Die mogen zien, toen ze hier bij dat kind kwamen, mochten ze zien in dat kleine kind dat nu geboren was, dat hij hun zonden zou kunnen vergeven. Hun boze harten, die hadden ze. Was hij in staat om die te vergeven. Want dit kleine kind, nu nog in de armen bij zijn moeder, zal straks aan het kruis hangen om daar te lijden voor de zonde van zijn volk. Deze wijze mannen, die begrepen wat de naam van Jezus inhield, die begrepen dat hij zijn volk zou zalig maken van hun zonde. En dat hebben deze mensen begrepen. En die konden toen niks anders meer doen dan dit kind aanbidden. En wat ze ook gedaan hebben, is hun kamelen uitgepakt, de tassen die eraan hingen. En ze hebben het kind en de ouders geschenken gegeven. Goud, wierook en mirre. Het duurste en kostbaarste hadden ze even dit kind over. Ja, als je het kind zo zag, was het een gewoon kind. Maar door dat de Heer hun het geloof gaf, dat ze in dit kind mochten zien wat voor kind het was, gingen zij hem aanbidden. En Herodes, ja, die liep nog steeds in zijn paleis, misschien een beetje zijn handen te wrijven. Dat heb ik toch wel slim gedaan. Want hun gaan lekker zoeken. En als hun het gevonden hebben, komen ze terug. En dan kan ik er ook mooi naartoe. En dan is mijn plan gelukt. Maar dan gaat een nacht voorbij. Goed, dat kan. En dan gaat een dag voorbij. En dan gaat nog een nacht voorbij. Ja, dan kan het al niet meer. Dat is 2 uurtjes lopen. En dan gaat nog een dag voorbij. En nog een nacht voorbij. Op een gegeven moment begrijpt Herodes het. Want wat was er gebeurd? De wijze die dat kind in het huis, Jozef en Maria en het kind, aanbeden hadden, hebben 's nachts een droom gekregen van de Heer. En weet je wat voor droom ze gekregen hebben? Van wijze mensen. Ga niet terug naar Jeruzalem, maar neem een andere weg terug naar het land waar jullie vandaan komen. En dat is ook gebeurd. De wijze zijn uiteraard niet teruggegaan naar Herodes. Want stel je voor dat dat gebeurd was. Dan had Herodes direct naartoe gegaan en daar iets heel ergs gedaan. Maar de Heere zorgde ervoor. Dat kon ook niet. De zaligmaker was op de aarde gekomen om straks aan het kruis voor zijn volk de zonde te dragen. Daarom was hij gekomen. Niet dat Herodes daar vroegtijdig wat aan zou kunnen doen. Nee, op zijn tijd. Dan zou de Heer aan het kruis komen. En dan zou het lijden ook beginnen. Maar nu zorgt de Heer er ook voor dat Jozef en Maria en het kind eerst naar Egypte gaan. Dat Herodes het kind niet krijgt te zien. En dat de wijzen teruggaan naar het land. En het volk en de schriftgeleerden, en ze zijn gewoon door gaan leven. Ze hebben het gehoord van de wijzen. Ze wisten dat de Heer Jezus geboren was. Ze wisten dat hij op aarde gekomen was. En jullie? Jullie hebben het nu ook weer gehoord. Gisteren gehoord, misschien op school gehoord. En nu horen jullie het weer. De Heer Jezus is geboren. En zijn jullie nou hetzelfde als de schriftgeleerden? Of als de mensen in Jeruzalem? Of als koning Herodes? Blijven jullie ook gewoon gaan zoals je gaat? Of zien jullie net zoals de wijzen? Dat je ook die zaligmaker nodig hebt. Dat ook jullie die zaligmaker nodig hebben. Om je van je zonde en van je boze hart te verlossen. Ja, maar zeggen jullie, wij kunnen toch niet naar Bethlehem meer? Daar is de Heer Jezus toch niet meer? Nee, zelfs dat hoeft niet. De wijzen, die moesten heel ver gaan reizen. Dat hoeven jullie niet. Jullie moeten de handen vouwen en vragen aan de Heer of ook Hij voor jou op deze aarde gekomen is. En de wijzen zijn teruggegaan. Terug naar het land waar ze vandaan kwamen. En misschien hebben ze nog wel gezongen. Wij gaan ook zingen. Wat in je programma staat. U alleen, u loven wij.
Thank you.
dan krijg ik hier weer 6 kinderen.
Er lopen 2 mensen, ze zijn toch zo moe, ze moeten van de kruis naar Bethlehem toe.
Maria.
Het zijn Jozef en Maria, zij hebben een geheim. Ze krijgen van de Heer een kindje zo klein. Ze kloppen aan de huizen, maar wat een verdriet. Er zijn zoveel mensen en plaats is er voor hen niet.
Vertelde nu van Jezus en zong een oosterlied, maar wat het allerhoogste is, vergeten wij toch niet?
Wij willen samen vragen, al zijn wij nog zo klein, of hij ook ons wil helpen, gehoorzaam hem te zijn.
Of hij met zijn geest ook ons nog wil gedenken en ons ook uit genade een nieuw hart wil schenken.
Jongens en meisjes, nu moeten jullie allemaal stil blijven zitten. Want nu staat er pauze. Dat betekent niet de bank uitlopen. Maar er komen strakjes leiders, leidsters naar jullie bank om jullie iets te geven. En ook de grote mensen. Zorg dat je op je plekje bent. Rustig blijven zitten. We gaan ook dus niet die kant uitlopen. Je blijft allemaal zitten. We gaan samen zingen wat we ook op het programma kunnen zien staan. De drie versen van Stille Nacht, Heilige Nacht. En daarna gaan we luisteren naar Karen van de Nieuwendijk die het vrije verhaal gaat vertellen. Stille Nacht, Heilige Nacht.
Sneeuwt het nu al in het kleine bergdorpje. En het lijkt wel of er geen einde komt aan al die dikke, donzige vlokken die steeds maar weer uit de lucht vallen. Er is zeker al 1,5 meter sneeuw gevallen. Dat is een hoop. En dat op de oude laag, die er al vanaf begin december ligt. En heel veel mensen uit het dorp, vooral de wat oudere mensen, die kijken bezorgd omhoog. Naar de bergtoppen, die je nog maar net kunt zien. En met hun ogen half dicht, kijken ze omhoog. En ze zuchten eens. De temperaturen zijn een beetje te hoog. Ze zijn erg hoog voor de tijd van het jaar. En als de temperatuur zo hoog is, dan dreigt er altijd het gevaar van lawines. Dan kan er ineens wel een stuk sneeuw losbreken en met een enorme vaart naar beneden komen. De oudere mensen weten het nog wel, hoe jaren geleden zo'n lawine naar beneden kwam. Wat was er toen veel vernield? Het halve dorp was onder de sneeuw bedolven. En toen die sneeuw naar beneden kwam, heeft het de bomen kapot gemaakt en de huizen. Er waren veel mensen gewond geraakt. Ja, er waren zelfs veel mensen gedood door de sneeuw. Wat erg was dat. En nu ligt er weer zoveel sneeuw. De mannen van het dorp hebben midden door het dorp een smal pad gemaakt. En sneeuwwallen, die hebben ze hoog opgeschept. Daar kun je net tussendoor lopen. En hier en daar zie je een klein paadje. Dat gaat naar een huis toe. En elke keer proberen ze natuurlijk weer om dat pad sneeuwvrij te houden. Dat er geen sneeuw komt. Maar het lukt haast niet. Telkens valt er weer sneeuw. En elke keer moeten ze weer opnieuw beginnen. In een hele grote boerderij, een stukje buiten het dorp, spelen 2 kinderen. Het zijn een jongen en een meisje. Hans en Liesel heten ze. Ze hebben van blokken een hele grote stal gebouwd. En die zetten ze vol met koeien en schapen. De grote blokken, dat zijn de koeien. En de kleinste blokken, dat zijn de schapen. De moeder heeft de lamp al aangedaan. Want het is al een beetje donker in de kamer. En toch is het nog maar 11 uur in de morgen. Maar ja, de sneeuw ligt ook zo hoog. Wel tot aan het bovenste raamkozijn. Daarom is het natuurlijk heel donker in de kamer. En nu is ze in de keuken. Ze is soep aan het koken. Heerlijke linzensoep. Met uien, dat is lekker. Weet je wat ze ook aan het maken is? Appelflap. Van die hele grote appelflappen. Weet je waarom? Morgen is het kerstfeest. En als ze dan uit de kerk komen, dan krijgen ze allemaal zo'n grote appelflap. Dat is lekker. Heerlijk. Hans en Liesel zijn zo verdiept in hun spel, dat ze vader geen eens horen binnenkomen. Ik denk dat ik maar even naar het dorp ga, vrouw. Want dan ga ik eens even luisteren of er nog nieuws is uit de stad. En de stad, die ligt wel 3 uur lopen bij hun boerderij vandaan. En uit de stad komt het meel wat de bakker nodig heeft om brood te bakken. Daar komt ook de olie van de lamp vandaan. Want ze hebben nog geen elektriciteit, geen lichtknopje. In hun boerderij. En daar komen ook de kolen voor in de kachel vandaan. Zodat moeder het lekker warm kan maken in de kamer. En nu komt er al dagen niets meer vanuit de stad naar het dorp toe. Ja, dat is goed, zegt moeder. Dat moet je maar doen. En breng dan gelijk een paar extra broden mee. En dan moet je ook even bij de slager langs gaan. En de suiker is ook op. Oh ja, en breng ook een rolletje pepermunt mee. Pepermunt? Hans en Liesel zijn een en al oor. Oh ja, natuurlijk. Morgen is het kerstfeest, dan gaan ze naar de kerk. Daar zijn die pepermunten natuurlijk voor. Of misschien wel niet. Misschien gaan ze wel niet naar de kerk. Want ja, de dominee uit het dorpje verderop kan nu natuurlijk ook niet komen. Als de wegen helemaal ondergesneeuwd zijn. Ja, dat is goed, vrouw, dat doe ik. Heb je de tas? Dan ga ik maar. En even later valt de deur achter vader in het slot. En hij loopt tussen die hoge sneeuwwallen door naar de weg. Bij de weg is Werner, de knecht, al bezig. Die is bezig om een pad te maken naar de weg. Het zal niet meevallen, baas. Zegt Werner, ik kan de weg maar net vinden, hoor. Ja, vader knikt. Hij zegt, ik weet het, Werner. Er ligt heel veel sneeuw en toch ga ik het proberen. Want de vrouw heeft van alles nodig. En ik ben ook benieuwd naar de weerberichten. En even later gaat vader dapper op weg. En af en toe gaan zijn ogen als vanzelf naar boven. Naar die sneeuw, naar die bergtoppen. En hij ziet die witte sneeuw daar zo rustig liggen. Nog wel. Maar hij vindt het ook heel spannend. Want hoe lang zal die sneeuw daar blijven liggen? Hij hoopt het, dat het zo blijft. En als vader een uurtje later terugkomt, staan Hans en Liesel al bij de achterdeur. Hebt u de pepermunten, vader? Ja, vader moet even lachen. Die heb ik, hoor. En weten jullie wat ik ook heb? Hij voelt dus in zijn zakken. Hier, voor jullie allebei een dikke toffee. Maar die moet je voor na het eten bewaren, hoor. En dan staat vader zijn gezicht weer ernstig. Net als daarnet. Want de berichten uit het dorp waren niet gunstig. Die waren niet goed. Nee. Vader was naar een hotel geweest, wat midden in het dorp staat. En in dat hotel staat een radio. En er komen wel meer mensen uit de buurt, van andere boerderijen en ook uit het dorp naartoe, om te luisteren wat de weerberichten zijn. En door de radio werd gewaarschuwd voor dreigend lawinegevaar. En dat vooral in het gebied waar zij wonen. En 's avonds, als Hans en Liesel al lang slapen, zucht vader, het is morgen eerste kerstdag, vrouw. Hij zegt, ik denk dat het dit jaar een vreemde kerst zal worden. Moeder zucht. Nagedachten zijn hoog in de bergen. Waar die nieuwe verse sneeuw al maar zwaarder op die oude lagen drukt. En waar met één knal wel een groot stuk sneeuw af kan breken. En wat wel zo, eerst heel zachtjes, maar dan al maar harder naar beneden kan komen rollen. En hoe moet dat dan? Hun huis, de boerderij, de kinderen, het kerstfeest. We gaan naar bed, vrouw, zegt vader. Zoals elke avond pak vader de Bijbel van de plank. Hij bladert even. En na een poosje klinkt zijn rustige stem. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. En zo is het, vrouw, zegt hij, als hij de Bijbel weer op de plank legt. Er gebeurt niets zonder zijn wil. En de volgende dag is het kerstfeest. En Hans en Liesel kunnen niet naar de kerk toe. Want die nacht is er nog wel 40 centimeter sneeuw bijgevallen. Wat zijn de wegen gevaarlijk? 'S morgens heeft vader uit de kinderbijbel voorgelezen. Van de geboorte van de Heer Jezus natuurlijk. In Bethlehem. En Hans en Liesel hebben goed geluisterd. Het was een mooi verhaal. En ze hebben ook een pepermunten gekregen. Toen gewoon in de kamer. En nu is het middag. Vader moest nog even naar de stal toe. En Werner de knecht ging natuurlijk ook mee. En Hans en Liesel mogen ook mee. Ze weten natuurlijk precies wat er moet gebeuren. De beesten moeten gevoerd worden. En meestal stopt vader bij de koeien ook even wat vers stro onder hun poten. Dat ze het lekker warm hebben. Het is ook gezellig in de stal. Vader heeft 4 van die stallantaarns aangestoken. En die bungelen zo. Het is helemaal donker in de stal. En daarom is dat licht juist zo leuk. En het is er ook lekker warm. Dat komt van al die dieren. Hé, kijk. Daar komt moeder ook. In de stal. Ze heeft een pot met koffie bij haar. Ze zegt, ik kom ook maar hier naartoe. Het is hier toch lekker. En een tas aan haar arm. Wat zou erin zitten? Er zitten allemaal lekkere dingen in. Een stuk worst. En kaas. En soep. En opgerolde pannenkoeken. Met bessenmoes ertussen. Lekker. En net heeft moeder al die spulletjes op de oude houten tafel voor haar neergezet. Of boven in de bergen breekt met een grote knal een sneeuwlawine los. Daar komt de sneeuw. Woem. Eerst heel zachtjes, maar dan met een hele grote vaart. En in het dorpje is het even heel stil. Maar dan vliegen de deuren open van de huizen. En je hoort allemaal hele angstige stemmen schreeuwen. En de mensen hollen de straat op. Wat is er gebeurd? En ze kijken naar de plaats waar de ramp gebeurd is. Wat een chaos. 1 grote sneeuwberg. En hier en daar zie je een balk uitsteken. Of een stuk gordijnstof. Maar je ziet geen huizen meer. Wat erg. En waar zullen de mensen zijn die daar wonen? Hoor, daar begint het klokje te luiden. Van de kerk. Bim, bam. Bim, bam. Een paar mannen hollen terug naar hun huizen. Ze halen schoppen en lange stokken, want dat weten ze nog van de vorige keer. En eerst lopen ze elkaar allemaal in de weg. Maar na een poosje, dan komt de reddingsactie goed op gang. Ze weten wat ze moeten doen. Ze gaan allemaal op een grote rij staan. En de lawine is ook niet echt midden in het dorp gevallen, maar een beetje daarbuiten, waar ook enkele boerderijen stonden. En daar gaan ze, op een rij, met hun stokken. Hun stokken zijn wel 3 meter lang. Die zijn lang. En die stoppen ze heel voorzichtig in de sneeuw. En als ze niets voelen, dan trekken ze hun stok weer terug. En dan proberen ze het een eindje verder opnieuw. Weer heel voorzichtig, of ze wat voelen. En zo gaat die lange rij van mannen heel langzaam vooruit. Ze gaan zoeken. Kijk mannen, zegt een van de reddingswerkers. Als ze op de plaats komen waar de boerderij van boer Altorf stond. Van vrouw Altorf en van Hans en Liesel. En daar is nu maar 1 hele grote sneeuwberg te zien. Kijk, zegt die mannen, ik weet het zeker. Hier stond het huis en daar een stukje verderop, daar is de stal. Ik weet het, het is echt zo. Ja, zeggen die man, laten we dan maar op de plaats van het huis beginnen. Daar zullen ze wel zijn. En langzaam zakken die stokken in de sneeuw. Ze gaan zoeken. Maar in de stal is het ook heel stil. De stal is heel ver onder de sneeuw. Je hoort helemaal niets. De stal is al 3 keer zo klein geworden. Het dak is ingestort. Je hoort geen beest bewegen. En je hoort geen ketting rammelen. Je hoort helemaal niets. Of hoor ik toch wat? Ik hoor wel wat. Ik hoor geschuifel. En dat geschuifel, dat gaat heel langzaam vooruit. Dat komt dichterbij. En in de stal, onder de sneeuw, is het aardedonker. Er komt geen streepje licht naar binnen. Helemaal donker is het. Mee, hoor ik dan opeens. Mee. Wat is dat? En daar hoor ik niets meer. Maar het geschuifel blijft. Mee. Mee. Ach, een arm schaapje. is op onderzoek uitgegaan. Het lag daar in het stro. Het was helemaal versuft. Maar het dacht, ik zal eens een stukje vooruit kruipen. Met zijn kleine pootjes voelt hij over de vloer van de stal. Allemaal sneeuw. Overal sneeuw. En opeens loopt het ergens tegenaan. Hé, hey, wat is dat? Het schaapje is blij. Met zijn kop drukt het eens tegen dat ding wat daar ligt. En dat ding, dat beweegt. En dat kreunt een beetje. Het is Werner, de knecht. En Werner beweegt. Wat is dat? Het schaapje denkt, hé, hey, dat is leuk. Moet ik nog eens met zijn kopje tegen Werner zijn wang aan. Werner wrijft in zijn ogen. Wat ben ik toch? Wat is dat? Wat is het hier donker? Wat is er gebeurd? En dan denkt hij opeens, dat is waar. We waren in de stal. En de vrouw was er en de boer. En Hans en Liesel ook. Waar zijn die dan nu? En dan denkt hij opeens weer, oh ja, die knal. En dat gesuis in zijn oren. En dat gekraak van het dak. Een lawine. Maar waar zouden de anderen nu toch zijn? En Werner, hij voelt dus om zich heen in het donker. En het schaapje snuffelt blij als hij de handen van de knecht voelt. Ach, arm dier, zegt Werner. Kom maar, ga hier maar even liggen. En dan kruipt Werner voorzichtig door de donkere stal. Maar hij is zo bang. En hij voelt zijn hart in zijn keel kloppen. Overal sneeuw. En wat is het donker? Maar toch gaat hij, probeert hij te gaan zoeken. En na even vindt hij de boer. En als hij de boer gevonden heeft, zou hij wel willen roepen. Boer, baas, word eens wakker. Zeg eens wat. Maar de boer ligt daar zo stil. Het is ook zo koud op de vloer van de stal in de sneeuw. Werner heeft het ook koud. Koude handen en zijn knieën doen gewoon pijn van de kou. Baas. Maar het lukt niet. Hij kan niet roepen. Dat gaat niet met zijn keel. Hij kan niets zeggen. Dan denkt hij, had ik toch maar een beetje licht hier. En dan klinkt in zijn hart, Heere, help u me alstublieft. Wil u alstublieft zorgen dat ik licht krijg hier, want zo kan toch niks beginnen. Maar het blijft donker. En dan gaat Werner verder zoeken. Hij voelt nog eens aan het gezicht van de boer. De boer wordt niet wakker. En dan voelt hij aan zijn jas bij de boer. Dan, wat zit hier? In de zak van de boer. Nog eens. Met zijn bevende, koude handen haalt hij het eruit. Een doosje lucifers. Nee. Met zijn ijskoude handen doet hij om het doosje heen. Zegt de Heere, dank u wel dat u me wilde helpen. Hij steekt er een aan, maar de eerste lucifer die breekt. En de tweede, omdat hij van die koude handen hebt, die valt op de grond. Maar de derde die brandt, heel eventjes. Het duurt maar heel kort. En in dat eventjes ziet hij dat vlak bij de vrouw, bij de boer, vrouw Altorf ligt. Dan is de lucifer al op, dan is het weer helemaal donker. Het lijkt wel of het nog donkerder is als eerst. Maar hij heeft de vrouw gezien. En op zijn knieën kruipt hij naar haar toe. Vrouw Altorf, roept hij. Vrouw Altorf beweegt. Gelukkig. Die is wakker. Die leeft gelukkig. Dat weet hij zeker. Vrouw Altorf. Wat is er? Vrouw Altorf, wat is er gebeurd? Waar zijn we, Werner? De stalvrouw. We zijn in de stal. En dan op zijn knieën vertelt Werner de knecht aan de vrouw wat er gebeurd is. Maar de kinderen, Werner, waar zijn de kinderen dan toch? Ik weet het niet, vrouw. Die heb ik nog niet gevonden. Maar ik ga ze zoeken. Blijft u maar hier zitten. Hier is uw man. En u moet niet gaan staan, hoor. Want het dak is ingestort. U kan hier niet staan. Blijf maar zitten. Ik ga verder kruipen. Ondertussen hebben de mannen van het dorp al uren gezocht. De zon is al ondergegaan. Die is al helemaal achter de bergen gezakt. En als de zon echt weg is, wordt het al heel snel donker. Het wordt koud. en het vriest heel hard. De jongens van het dorp hebben al heel veel sneeuw weggegraven. Dat hebben ze op hun sleeën weggebracht. En ze hebben al heel veel keren geroepen. Boer Altorf, boer Altorf. Maar ze horen niets. Er komt geen antwoord. En de mannen van het dorp vrezen het ergste. En ondertussen gaat Werner weer verder met zoeken. Hij kruipt over de vloer. Met zijn handen voelt hij eens. En dan komt hij bij een hele muur van sneeuw. Hij voelt het. En die muur is heel hoog. Hij denkt, hé, als die muur nou zo hoog is, kan ik hier misschien wel gaan staan. Hij probeert het. En het lukt. Als die staat, steekt hij gauw weer een lucifer aan. Als hij omhoog kijkt, zit hij dan goed. Daar hangt de stallantaren. Dat is waar. Dat was hij helemaal vergeten. Wat is die blij. En met zijn koude handen pakt hij die stallantaren van een balk af. Hij is wel heel oud, die lantaren. En het glas is kapot, maar dat geeft niks. Hij kan branden. En hij draait de lont wat hoger. Hij steekt de lucifer aan. En even spettert het vlammetje en het wappert een beetje. Maar na even, dan brandt het goed. Dan kan hij goed kijken. En op zijn knieën kruipt hij weer naar vrouw Altorf toe. Vrouw Altorf is vlak bij haar man gaan zitten. Ze heeft haar schort afgedaan. Dat heeft ze onder het hoofd van de boer gelegd. Het is een beetje warmer. En het schaapje is ook vlak bij hun gaan liggen. Heb je kinderen gevonden, Werner? Zegt ze gauw. Nee, vrouw, nog niet. Maar kijk eens wat ik hier heb. Ik heb een stallantaren gevonden. Nou kan ik goed zoeken. Ja, zegt ze. Dat is fijn, Werner. Maar ga nou maar gauw. Ga nou maar gauw zoeken. En daar gaat Werner. En na een paar minuten heeft hij de kinderen nou gevonden. Want hij heeft nu een fijne lamp. Ze liggen onder de tafel. Hans en Liesel, allebei, vlak bij elkaar. En het is net of de tafel een dakje boven hun hoofd is. De tafel is helemaal schuin gezakt. Maar Hans en Liesel liggen daar. En dan zet hij de lantaarn even neer op de grond. En één voor één brengt hij Hans en Liesel bij hun moeder. Die ze met een snik in haar armen sluit. Gelukkig, de kinderen zijn er. Maar wat liggen ze stil. En wat zijn ze koud van de sneeuw. En wat zien ze wit. En dan trekt Werner zijn jas uit. Hij zegt, kijk vrouw, weet je wat we doen? Hij legt zijn jas tussen de poten van het schaapje. Hier tussen. Legt hij de jas neer. En dan zijn die pootjes van het schaapje daaromheen. Hij zegt, daar leggen we de kinderen tussen. En dat doet hij. Hans en Liesel tilt hij allebei op. En die legt hij zo tegen het schaapje aan. Het was lekker een beetje warm. En dan gaat hij weer de stal in. En hij pakt de armen vol met stro. En eerst stopt hij wat stro onder het lichaam van de boer. Het is ook niet zo koud. En hij zegt tegen de boerin, u moet ook op een laagje stro gaan zitten. Want we moeten misschien hier nog wel een poosje zijn. Je weet maar nooit. En bij de kinderen stopt hij nog een beetje stro. Dat ze het ook lekker een beetje warm krijgen. En dan moet Werner zelf ook even uitrusten. Want hij gaat er gewoon van hijgen. Komt natuurlijk ook nergens nieuw zuurstof de stal binnen. En vrouw Altorf, die zit allemaal naar de kinderen te kijken, naar hun gezichtjes. Krijgen ze al een beetje kleur op hun wangen? En ziet ze Hans of Liesel al bewegen? Oh, ze hoopt het. Ze kijkt naar ze. En opeens moet ze er weer aan denken. Dat haar man zei, het zal een vreemde kerst worden dit jaar, vrouw. Ja, hoe laat zou het zijn? Hoe lang zouden ze hier al zitten? Misschien is het ondertussen al wel tweede kerstdag. Ze weet het niet. En ze zegt tegen Werner, hoe laat is het, Werner? Ja, 8 uur, zegt Werner. Het is 8 uur, maar ik weet niet of het ochtend is of avond. Misschien hebben we hier al wel een nacht gezeten, of misschien ook al wel een dag. Ik weet het niet, vrouw. Oh. En buiten, boven de boerderij klinkt het Altorf, boer Altorf. De mannen van het dorp, wat hebben ze al lang gezocht? Toen het nacht werd, hebben ze een paar uur geslapen. Allemaal, heel eventjes. Ze waren zo moe en zo koud. Maar toen het nog maar een klein beetje licht was, zijn ze direct weer gaan zoeken. De jongens hebben hun sleeën weer gepakt. Ze zijn wel moe. En het is allemaal wel zwaar dat trekken. Maar als ze aan Hans en Liesel denken, die daar zo diep onder die sneeuw zitten, dan moeten ze niet aan denken. Dan trekken ze nog wel twee keer zo hard. Boer Altorf, Altorf, roepen de mannen nog eens. Hoort een van de mannen daar wat? Ze luisteren eens goed, zeggen tegen elkaar, ik hoor wat. Joh, dat kan niet. Hoe kan dat nou? Sst, allemaal stil. Alle mannen zijn stil. En door de sneeuw wordt het nog stiller. Ik hoor echt wat. En een van de oudere mannen zegt het ook, dat kan. Die had het wel eens meegemaakt dat soms mensen wel 4 dagen onder de sneeuw zaten en die toch nog gered zijn. Ze werken verder en ze horen het. Ze horen geklop. Heel voorzichtig blijven ze de sneeuw wegscheppen. En het geklop wordt duidelijker. Niemand zegt meer iets. Ze horen het. Zouden ze daar onder die berg nog leven? En na een poosje, dan stoot een van de mannen met zijn schop op hout. En dan komt er zo'n grote, zware dakbalk, wordt er zichtbaar. Kijk eens. De mannen zeggen niets. Ze werken heel voorzichtig. En dan pakken een paar mannen hun houwelen. En die zetten ze tussen de balken. En ze trekken eens. Een paar grote rukken. En dan breken de balken en komt er een gat in het dak. Een groot gat maken ze. Dan kan het zonlicht kan zo door dat gat naar binnen schijnen. En een paar mannen houden hun adem in, want ze weten niet wat ze daar zien. En dan buigen ze over dat gat, over die balken heen. En ze kijken de stal in. En wat ze daar zien, dat zullen ze nooit meer vergeten. Daar liggen Hans en Liesel tussen de poten van het schaapje en ze knipperen met hun ogen tegen dat felle zonlicht. En daar zit Werner de knecht nog met de tafelpoot in zijn handen die hij met veel moeite heeft losgewrikt toen hij hoorde roepen. En daar ligt de boer met zijn hoofd op de schoot van zijn vrouw. En die vrouw die kijkt met tranen in haar ogen naar boven naar dat gat. Gered, zucht ze. Heren, dank u wel. U hebt het gedaan. En die avond is het dorpskerkje helemaal vol. Er kan niemand meer bij. En de dominee uit het dorpje verderop kon toch komen. Gelukkig maar. Want het is nog tweede kerstdag. En hij wil aan deze blijde mensen van het dorp toch het kerstverhaal, het kerstevangelie gaan vertellen. En in de harten van de mensen zingt het, ere zij God, omdat hij zijn zoon gegeven heeft, omdat het kerstfeest is, dat natuurlijk eerst. Maar ook omdat hij de mensen van het dorp zo wonderlijk gespaard heeft.
jongens en meisjes die afscheid gaan nemen van de zonderschool, mogen hier naar voren komen. Dan ook naar voren zou willen komen.
Jullie nemen dus afscheid van de zondagsschool. Hoe lang ben je er nou op geweest? Even uitrekenen. Hoeveel jaren ben je nou op de zondagsschool geweest, Maarten?
8 jaar.
8 jaar. Dat is een heel stuk van je leven. Dat is 2/3 van je leven ongeveer al, hè? Ja, want je zal nou zo 12 zijn. Dus 8 jaar, 2/3 van je leven heb je dus op de zondagsschool geluisterd, elke week weer naar de vertellingen uit de Bijbel en misschien ook wel eens naar vrije vertellingen, zoals nu ook vanmiddag weer. In ieder geval, er is al een heel stuk van je leven voorbij als je het zo bekijkt. 8 jaar en de jaren dat je er nog niet op school, op de zondagsschool ging. En nou is het afscheid. Nou kom je er niet meer terug, denk ik ook, hè, bij de zondagsschool. Daar voel je je nou wel een beetje te flink voor, een beetje te groot. Misschien later Renata of zo nog eens een keer als bij het personeel om ook eens te helpen. Maar dat duurt dan nog wel even. Ja. Je neemt afscheid en bij het afscheid nemen hoort een cadeau. De zondagsschool, het bestuur van de zondagsschool zorgt ervoor dat je een cadeau krijgt. Behalve een boek, dat krijgt iedereen denk ik, en een zak met sinaasappels en bananen. Dat zal ook iedereen wel krijgen. Dat is gauw genoeg op ook hoor. Ik bedoel, dat kun je vandaag nog wel mans, nietwaar? Ja. Maar je krijgt iets dat eigenlijk veel belangrijker is. Jullie, en dat krijgen de andere kinderen niet, die moeten daar nog een poosje op wachten. Jullie krijgen een bijbeltje mee. En in dat bijbeltje staat het hele woord van God. Alles wat de Heere geopenbaard heeft, wat we moeten weten tot zaligheid, wat de Heere belangrijk genoeg heeft om ons te vertellen. En in dat geheel van alles wat de Heere geopenbaard heeft, staat ook nog een tekst die zelfs speciaal in dit bijbeltje voor jullie is afgeschreven. En dat is een psalm, een woord uit psalm 37. Wentel uw weg op de Heere en vertrouw op hem, hij zal het maken. Een tekst die je misschien wel eens meer gehoord hebt, die nogal eens een keer geciteerd wordt. Dat kan, niet waar, dat je iemand wel eens hebt horen vertellen, iets uit zijn eigen leven, en dat zo'n tekst als deze bijzondere betekenis voor iemand krijgt. Want dat doet de Heere wel eens met zijn woord. Heel de Bijbel is Gods woord, maar de Heere neemt wel eens een speciale tekst om die speciaal tegen iemand te zeggen, in bijzondere omstandigheden. En daar hoort deze tekst ook bij. Die, en ik zou zo een paar namen kunnen noemen, dat zal ik niet doen, die voor sommige mensen echt grote betekenis heeft gekregen. Wentel uw weg op de Heere en vertrouw op hem. Hij zal het maken. Maar wat betekent dat nou? Ik denk dat je daar op jullie leeftijd misschien nog niet eens zoveel over hebt nagedacht. Wat is nou uw weg? Wat is nou jullie weg? Want die moet je op de Heere wentelen, staat erbij. Ik zou het zo kunnen zeggen, je weg is eigenlijk je hele levensweg. Zo spreken we wel eens over ons leven. Je legt eigenlijk allemaal een bepaalde weg af. En dat is een weg waarop allerlei dingen gebeuren. Dat is een weg waarop hele moeilijke dingen gebeuren, hele verdrietige dingen gebeuren. Dat is een weg waarop ook blijde dingen gebeuren. Ik ga dat allemaal natuurlijk niet vanmiddag opnoemen. Maar van alles en nog wat is er misschien al gebeurd in je leven, of zal er nog gebeuren, en er zijn een hele hoop omstandigheden bij waar je zelf geen raad op weet. En vooral als het gaat over de vraag hoe je zalig moet worden, hoe je vergeving moet ontvangen, hoe je verzoend moet worden met God. Dat zijn dingen waar we zelf geen raad op weten. En nou zegt deze tekst, en jullie krijgen hem allemaal mee, breng dat nou allemaal maar bij de Heere. Wentel je weg, leg al je vragen, leg al je zorgen, leg je verdriet, leg je vreugde, leg die vragen over hoe je zalig moet worden, nou allemaal maar bij de Heere neer. Bij hem moet je terechtkomen. Doe dat. En elke keer als je je Bijbeltje neemt en je onwillekeurig naar die eerste platzij kijkt, word je er steeds weer aan herinnerd. Oh ja, dat zeiden ze bij het afscheid van de zondagsschool. Ik moet mijn weg op de Heere wentelen en op hem vertrouwen. En dan staat er de belofte bij, hij zal het maken. Dan mag je ook ondervinden dat die God tot wie je de toevlucht neemt ook aan je wil denken en ook voor je wil zorgen. Ik hoop dat God jullie dat in je rest van je leven allemaal leren wil. Caroline Verhagen, dit Bijbeltje is voor jou. En dan mag je er zo'n leeg hoesje bij nemen. Alsjeblieft. Maarten But, alsjeblieft. Joran Looy, alsjeblieft. Hetty den Breien. Hanneke Droger. Samuel Kiviet. Renata van Dieren. Wilfert van Duin. En Willem Kiviet. Alsjeblieft. Wij willen jullie toezingen, dat doen we allemaal. En dat doen we met de morgenzang. Vers 4 en 5. De Heere danken. Barmhartige God, ook op de morgen van deze dag hebt u het ons gegeven dat we samen naar het woord van u mochten luisteren. Het woord zoals dat ons spreekt van de geboren koning der Joden en van mensen die hem zochten en van mensen die hem vonden. We danken u ervoor, Heere, dat dat evangelie er is en dat het daaruit ook blijkt dat het zoeken van u niet te vergeefs is, maar dat gij een zaligmaker zijt die weliswaar ook gekomen zijt om zelf te zoeken, maar dat u ook een zaligmaker bent die u wilt laten vinden door ouderen en door jongeren, ook door kinderen. We danken u voor dat evangelie, Heere, en laten wij in ons alle leven dat ook als het allerbelangrijkste en als het allernoodzakelijkste mogen zien. We kunnen veel hebben in deze wereld. Heel veel bereiken. Maar het gaat allemaal voorbij. Maar als wij u tot ons deel hebben. Als wij u, Heere Jezus, als zaligmaker kennen. Als wij door uw werk vergeving van zonden ontvangen. En de zaligheid. Dan hebben we iets wat blijft. Blijft heel de tijd van ons leven. Tot in het uur en tot na het uur van ons sterven toe. Tot in eeuwigheid zelfs. Geef ons uw zegen. Denk aan de leerlingen van de zondagsschool die nu de zondagsschool gaan verlaten. Van wie afscheid genomen is. Heer, het staat in hun bijbeltje, maar het staat er nog eens apart op het titelblad ook afgedrukt, afgeschreven. Dat ze eraan toe aangespoord worden om hun weg op u de Heere te wentelen. En om op u te vertrouwen. En de belofte daarbij dat gij het zult maken. Wilt u dat in hun leven zelf ook maar tot praktijk brengen. En mogen ze zo leven, Heere, in uw gunst en onder uw zegen. Denk aan de andere kinderen. Heere, laat het woord ook van vandaag tot zegen voor hen mogen zijn. En al het onderwijs dat ze wekelijks op de zondagsschool ontvangen. Denk ook aan degene die de vertellingen doen en ander werk op de zondagsschool verrichten. Mag het alles dienstbaar zijn aan de komst van uw heerlijk koninkrijk in de harten van onze kinderen. Wat een zegen, Heere, als kinderen u de Heere mogen vrezen. En als zij door u gebruikt gaan worden om in hun leven ook van die vrezen des Heeren getuigenis af te leggen. Wil met ons zijn, met een ieder van ons en onze zonden genadig vergeven. Heb dank dat u geholpen hebt bij degene die vertellen moesten, bij de kinderen die wat moesten opzeggen, dat het allemaal goed mocht verlopen. We danken u voor al die zegeningen, o God, om Jezus wil. Amen.
Dan gaan we nu samen zingen, staande het Ere zij God. allen hartelijk dank zeggen voor aanwezigheid, voor het meeleven, ook met oog op alles wat wij nu hebben gedaan, maar ook in de afgelopen maanden. Het is altijd hartverwarmend als we merken dat van ouders en belangstellenden toch ook iets naar voren komt van die belangstelling. Hartelijk dank ook degenen die thuis hebben mogen luisteren, de kerktelefoonmensen, die hebben ook allemaal een programma gehad. We hopen dat u met ons een fijne morgen hebt gekregen. Koster, organist, hartelijk dank ook voor de werkzaamheden die jullie verricht hebben. En dan zie ik staan, jongens en meisjes, uitdelen van, nou je weet al wat er zo gaat komen. Je bent natuurlijk erg nieuwsgierig. Ja, wat voor een boek zal ik nu krijgen? Nou, ik ga niet lang meer wachten, want anders dan, ja, dan is je geduld natuurlijk op. Maar ik wil toch nog even wat zeggen. Dat als je nu wat gekregen hebt, dan ga je niet gelijk je bank uitlopen. Dan wacht je net zo lang totdat het orgel gaat spelen. Want ik kijk of iedereen al wat gekregen heeft. En dan zijn er ook nog jongens en meisjes die zo aan de zijkanten zitten, die meegekomen zijn. Die krijgen ook allemaal nog wat. En als ik dan gezien heb dat iedereen wat gekregen heeft, dan gaat het orgel spelen. Dan geef ik een seintje daar, druk ik op dat knopje. En dan mogen jullie gaan. De jongens en de meisjes die van de zonneschool afgaan, die krijgen nu geen boek. Ze hebben net een bijbeltje gehad. Die wil ik vragen of ze naar de consistorie komen. Daar krijgen ze dan hun boek. En dan nemen we nog even van elkaar afscheid. Nou, dan gaan we maar eens gauw uitdelen, vind je niet?